Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Als je hier in de kerk zit, maar ook als je nu of op een later moment verbonden met ons bent via internet of kerktelefoon, van harte welkom. Het thema van deze dienst is tegenover elkaar en dominee Bart Visser zal ons daar verder over gaan vertellen in de preek. Het is de derde dienst in een serie over David en we gaan vandaag 3 personen tegenkomen. En het leek me goed om ze alvast even te introduceren. Dan weet u even over wie we het gaan hebben vandaag. De eerste is natuurlijk David. We kennen hem inmiddels een beetje. Hij is de zoon van een herder. En op het moment dat we hem tegenkomen in dit verhaal is hij ook aanvoerder van een leger. Hij weet, ik word koning. Hij is door God gezalfd. En in dit verhaal zien we hem vooral terug als een heel opvliegend karakter. Hij laat zich leiden door zijn emotie. En dat zullen we straks ook terug gaan zien. Nou, de tweede persoon die we tegen gaan komen in deze dienst is Nabal. Nabal wordt door de Bijbel schatrijk genoemd. Het is een hele rijke man. Maar zijn karakter is niet zo heel mooi. Tenminste, het komt niet heel mooi terug in dit verhaal. De Bijbel noemt hem ook hard en gewetenloos. En dat zullen we ook zien aan de dingen die hij doet. En zijn naam zegt eigenlijk ook al iets over zijn karakter, want dat betekent iets als dwaasheid of onbenul. Nou, niet echt positieve dingen dus. De derde persoon die we gaan zien is Abigail. En Abigail is alles wat je als vrouw wil zijn. De Bijbel zegt mooi om te zien en een helder verstand. En ze is de vrouw van Nabal. En in dit verhaal treedt ze eigenlijk op als een soort bemiddelaar tussen David en Nabal. Dus deze 3 personen gaan we tegenkomen. Ik zou zeggen, hou ze alvast even in je hoofd. Denk er even over na. En dan gaan we daar straks veel meer over horen. Gezegende dienst. We gaan uit de Bijbel lezen. 1 Samuel 25 lezen we. En ik heb de plaatjes nog even op de beamer gezet. De mensen die we tegen gaan komen. David, de gezalfde, die best een opvliegend karakter heeft. Nabal, de harde, gewetenloze, rijke man. En Abigail, de mooie vrouw met een helder verstand. We gaan ze allemaal tegenkomen. We lezen het hele hoofdstuk, dat is best een stuk. Maar het is een heel mooi verhaal. En om het hele verhaal goed te begrijpen is het ook goed om dat helemaal te lezen. Omstreeks die tijd kwam Samuel te overlijden. Heel Israël kwam bijeen om over hem te rouwen. Hij werd begraven bij zijn huis in Rama. David trok verder, naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maan iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. Hij had een helder verstand en was mooi om te zien. Hij was hard en gewetenloos. Hij was de nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en breng hem mijn groeten over. Zeg hem uit mijn naam, ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo. Toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastig gevallen. Al die tijd dat ze hier in Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar, zij zullen het bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u, beleefd, om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachtte ze af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverricht ter zake terug en vertelden David wat Nabal had gezegd. Daarop beval David zijn mannen te wapen. Allen gordden hun zwaard om, ook David zelf. En met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Intussen was Nabals vrouw Abigail door een van de knechten op de hoogte gesteld. David heeft uit de woestijn boden gestuurd om onze heer te groeten, zei hij. Maar die is tegen hen uitgevaren. En dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastig gevallen en al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden, is ons niets ontvreemd. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest. Al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen, want nu onze Heer die onheilstichter zo'n toon tegen hem heeft aangeslagen, heeft hij zichzelf in het ongeluk gestort en ons erbij. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 plakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden en ging zonder met haar man te overleggen op weg. Rijden jullie voor me uit, beval ze haar knechten. Ik kom achter jullie aan. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij was nog steeds vreselijk boos, kwaad. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: mij treft alle schuld, mijn heer. Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw bode maar zelf te woord kunnen staan. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft. De Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel van de Heer, waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn heer, vergeet uw dienares dan niet. David antwoordde: ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen. Als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden: ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. Bij haar thuiskomst zag Abigail dat Nabal een feestmaal had aangericht. Het leek wel een koningsmaal. Hij had zeer veel gedronken en de wijn was hem naar het hoofd gestegen. Daarom repte ze die avond met geen woord van het gebeurde. De volgende ochtend, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen, vertelde ze hem wat ze had gedaan. Zijn hart bleef stilstaan in zijn borst en hij zakte roerloos in elkaar. 10 dagen later trof de Heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: geprezen zij de Heer. Hij heeft het voor me opgenomen tegen Nabal, die me zo beledigd heeft. Op die manier heeft hij mij ervan weerhouden om iets verkeerds te doen en heeft hij toch Nabal zijn verdiende loon gegeven. Daarop stuurde hij boden naar Abigail om haar ten huwelijk te vragen. In Karmel aangekomen, zeiden David's dienaren tegen Abigail: David heeft ons gestuurd om u te vragen zijn vrouw te worden. Abigail knielde neer, boog diep voorover en zei: ik ben uw dienares. Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer. Snel maakte ze zich klaar om te vertrekken. Toen reed ze op haar ezel met 5 slavinnen in haar gevolg achter de bode van David aan en werd zijn vrouw. Hij had ook Ahinoam uit Jezreel tot vrouw genomen. Zij beiden waren nu zijn vrouw. Davids vrouw Michal was door haar vader Saul immers uitgehuwelijkd aan Palti, de zoon van Laïs uit Galim.
Toen we in de afgelopen week of ruim een week geleden al deze dienst voorbereiden, dacht van het thema tegenover elkaar en die staat ook wel. Je ziet in dit verhaal mensen scherp tegenover elkaar staan. Maar ik dacht later, het is ook wel een verhaal waar iets van hoop in zit. Een nieuw begin, een nieuwe koning die gezalfd is. En tegelijkertijd is het ook het hele verhaal doorspannend. Want de oude koning is er ook nog. De man met gezag, Samuel, die is net gestorven. Gaat er een soort van Israëlische lente plaatsvinden, dacht ik, in dit verhaal. Dat is eigenlijk ook de spanning waarover het gaat. En dat zie je bij die gebeurtenissen in onze tijd vaak ook. Dat daar de mensen heel scherp tegenover elkaar staan. En het eigenlijk steeds spannend blijft of het gaat gebeuren. Maar in het verhaal zijn dus 3 karakters. Allereerst heb je Nabal. Nabal is iemand die zou in onze tijd, zou je hem tegenkomen in de quote 500. Iemand die alles mee heeft in zijn leven. Ongelooflijk rijk is en onafhankelijk. Ook iemand die een beetje buiten de werkelijkheid leeft. Niet meer echt door lijkt te hebben wat andere mensen meemaken. Er wordt even bijgezegd dat hij een afstammeling is van Caleb. Caleb was een van die 2 verspieders die wel de moed hadden om het land Israël in te gaan. En die later op hele hoge leeftijd nog in staat blijkt om hele moedige dingen te doen. Zo verwijs ik naar Caleb. Ik denk, misschien is Nabal zo iemand die wat dat betreft het ook mee heeft. Dat hij heel veel geërfd heeft van zijn voorvaders. Inclusief zijn rijkdom. En die nu eigenlijk iemand is die het wel heeft. Maar eigenlijk niet eens zo goed doorheeft waar hij het aan te danken heeft. Hij neemt het er gewoon van. De andere persoon is Abigail. Ilse zei het al, ze heeft alles, eigenlijk wat een vrouw van zou denken, dat wil ik hebben. Mooi uiterlijk en een helder verstand. Voor die tijd zijn we de Miss Maon. Miss Carmel. Enige ingewikkelde vraag bij haar is: wat heeft haar bezield om met Nabal te trouwen? En dat blijft gissen. Misschien was het gewoon een vergissing. Misschien zag het er aan het begin uit als een sprookje. De rijke Nabal met de bloedmooie Abigail. Maar misschien had ze er ook wel helemaal weinig over te zeggen gehad. Werd het ooit, zoals het in die tijd vaak ging, gearrangeerd door de ouders. Dus Nabal, Abigail en dan heb je David. De derde persoon. De jongen die eigenlijk nog, nou ja, wel een man is inmiddels, maar vooral bekend staat als nog de herdersjongen. Gezalfd. Dus het kleeft aan hem dat God een groot plan met hem heeft. Maar het ziet er nog niet naar uit dat het ook echt gaat gebeuren. Want op dit moment is hij een soort van, ja, je zou bijna zeggen een bendeleider. Alles en iedereen die het nergens uithoudt, die komt bij David terecht. Opgejaagd is hij. Moet ergens in de achterland, in de woestijn, zien te overleven. En, het is goed om aan te denken, je kan ervan uitgaan dat hij eenzaam is. Waarom? Het verhaal begint met de mededeling, Samuel stierf. Samuel was zijn steun en toeverlaat. Samuel was degene die hem gezalfd had. Het was voor hem, zeg maar, de verbinding met God. Heel sterk. Maar Samuel is er niet meer. Wat nu? Die drie personen, word ik steeds van verteld hoe anderen naar hen kijken. Allereerst Nabal. Zijn eigen knechten zijn waarschijnlijk stil als hij in de buurt is. Maar als ze de kans krijgen om te zeggen wat ze van hem vinden, dan blijkt het niet zo best te zijn. Hè? Onze Heer, die onheilstichter, zeggen ze. Zijn ze knechten. Abigail, die is zo nodig nog erger. Hij is een onbenul, zegt ze. Hij is niet wijze. Zijn naam zegt het al. En David, ja, die had misschien niet zo'n mening over Nabal. Kende hem alleen als die rijke man. Maar als hij dan meemaakt hoe Nabal is, dan is hij razend en heeft hij geen goed woord voor hem over. Nabal is wat hem betreft een ondankbare. Nou, hij gebruikt er geen woorden voor. Maar het beste is het niet. En dan bij Abigail. Abigail, hoe Nabal over haar denkt, daar merk je eigenlijk helemaal niks van. In het hele verhaal. Hij lijkt haar eigenlijk niet eens te zien. Een knecht van Nabal, en die staat misschien wel symbool voor anderen, die heeft wel verwachting van haar. Want als er een crisis ontstaat of dreigt te ontstaan, is hij degene die naar haar toe gaat. Blijkbaar verwacht hij iets van haar. Dat je met Abigail wel ergens uit kunt komen. En David ziet haar in dit verhaal als een gezant van God. Abigail is degene die voor hem de redding is. Die gestuurd is door God om hem tegen te houden, te gaan doen wat hij van plan was. En dan David. Nou, hij is nog geen koning. Wel een soort van bendeleider. En je merkt aan zijn knechten dat dat figuren zijn die weinig behoefte hebben om tegen te spreken. Hij stuurt ze op pad en ze gaan. Hij zegt de wapen en ze gaan. Voor hen is hij hun heer. Ze gehoorzamen en blindelings. Nabal. Als hij naar David kijkt, zie je alleen maar minachting. Geen goed woord. En dan ook nog een, niet alleen maar negeren, maar hij geniet ervan om hem weg te zetten. De zoon van Izzi, mannetje, jongste, klein dorpje, stelt niks voor. Trouwens, een slaaf, een dienaar van koning Saul. Weggelopen trouwens ook nog. Wie is het eigenlijk? Waarom zou ik überhaupt naar hem luisteren of iets voor hem doen? En Abigail, die ziet in David een bijzondere persoon. Het belangrijkste in haar betoog naar David is niet dat ze vindt dat ze hem per se tevreden moet stellen. Maar zij herinnert David eraan dat hij de gezalfde van God is. Dat is wat ze eerst en vooral tegen hem zegt. Besef wat je bent. En besef wat er zou gebeuren als je nu zou gaan doen wat je wilde doen. Het zou voor altijd aan je kleven. Dus Abigail is degene die David ziet als de gezalfde van God. Deze drie personen maken allebei, zeg maar, het echte leven mee in de confrontatie. als het spannend wordt. Bij Nabal zie je de decadentie ervan afdruipen. Totale onverschilligheid. Zo'n man die doet alsof hij geen idee heeft wie David is. Maar aan zijn woorden blijkt dat hij het heus wel weet. Maar misschien kun je nog het beste zeggen van, hij zit muurvast in zijn vooroordelen. Hij heeft zijn mening over David. En daarmee is het klaar. Ongeïnteresseerdheid. Abigail. In het echte leven. Lijkt een vrouw die in balans is. Die het verstand wat ze gekregen heeft ook goed gebruikt. Die bereid is te luisteren. Want als die knecht bij haar komt, dan maakt het haar niet uit dat het maar een knecht is. Dan doet ze wat met wat hij zegt. Ze heeft het lef. Ze heeft de moed. Ze waagt iets, want ze weet niet van tevoren hoe het af gaat lopen in de confrontatie met David. Alles bij elkaar is dit, wat zij laat zien, echte Bijbelse wijsheid. Bereid zijn te luisteren, de moed om het goede te doen. En ook daarbij de moed om anderen te durven zeggen wat hun verantwoordelijkheid is. Terwijl ze die zelf ook neemt. Want als ze bij David komt, is ze niet alleen maar negatief over haar man. Ze neemt het ook op zich. Ze zegt, ik had erbij moeten zijn. Ik had het moeten voorkomen. Dat is Abigail in de confrontatie. En dan David. David is anders dan je zou verwachten. Of in ieder geval dan men in die tijd zou verwachten. Want wat moet je verwachten van een man die met een soort roversbende uitschot uit de samenleving rondtrekt. Dat waren de meest gevreesde mensen in die tijd. Zeker als schaapherder of iemand die, zoals Nabal, daar was je in principe niet gelukkig mee als zo iemand in de buurt rondtrok. Maar David is anders, want hij neemt nog geen schaap van Nabal. Hij laat iets zien juist van bescherming. Goed, het is min of meer ongevraagd, maar de herders zeggen over David, kijk, deze man doet alleen maar het goede. En dan precies als je misschien gaat denken dat David met kop en schouders boven iedereen uitsteekt, blijkt dat als het echt in de confrontatie erop aankomt, David ook zeker niet volmaakt is. Hij ontploft van woede als hij die woorden van Nabal hoort. En hij heeft voor wat hij wil gaan doen, de juiste mannen om zich heen. Hij zegt te wapen en ze staan allemaal klaar. Opvliegend, het barst eruit. En wat het dan ook is, heeft het een combinatie van zijn verdriet, van zijn eenzaamheid, van het denigrerende. Maar hij gaat wel. Tegelijkertijd is het dan ook verrassend dat als hij Abigail tegenkomt, en er wordt prachtig beschreven, hè, op zo'n smalle bergpas, ze hebben elkaar eigenlijk tot het laatste moment toen niet gezien, en één keer staat Abigail voor hem. En moet hij kiezen. Gaat hij luisteren naar wat ze zegt, of gaat hij door? En daar blijkt David te luisteren. En meer dan dat, hij ziet in Abigail iemand die hem namens God een boodschap brengt. Dus al die mensen met hun eigen karakters, in het echte leven, in de confrontatie, komt aan het licht wat er bij hen zit. Maar het gaat niet alleen om wat er al zit. Het gaat ook om hoe open ze staan om iets te horen. En dat is een vraag waard uit zo'n verhaal. Hoe laat u je kennen? Hoe zit het met je vooroordelen? Het kan heel subtiel zijn over anderen, over de situatie in de wereld, ook over God. Vooroordelen, dat kan zo zijn dat je het wel eens een beetje weet. En wat anderen ook zeggen, het verandert er eigenlijk niks aan. Een andere vraag is, gelinkt aan het leven van Abigail, hoe zit het met jouw wijsheid? Kan je echt luisteren? Ook naar iemand die misschien in alle opzichten voor jouw idee redelijk onbetekenend is. Ben je bereid om dat ter harte te nemen? En ben je zelfs bereid om te geloven dat God door de alledaagse dingen heen, door gewone mensen heen, zijn boodschap aan je laat vertellen? En de derde, gelinkt aan David, het leven van David. David was een man met status, gezalfde van God, belofte gekregen. En hoewel hij in die situatie nog een outlaw was, in de hoek gedrukt, toch iemand die zich daarop kon laten voorstaan. Maar wat doet hij? En daarom naar ons toe, wat gaat in je leven voorop? Je roeping, het besef dat God iets van je vraagt, juist in het gewone leven, juist in situaties waarin het moeilijk wordt, of speelt je eergevoel op? Is dat sterker? Ben je gevoeliger voor wat mensen over je zeggen, dan voor wat God over je zegt? Als je die drie dingen bekijkt in het licht van het kruis van de Heer Jezus. Als er één was van wie gezegd kan worden dat hij rijk was. Alles bezitten. Bezat. Dan is hij het. Als er één is die wat vooroordelen betreft ons allemaal voor zou kunnen zijn. Omdat hij alles van ons weet. Iedereen van ons kent. Door en door. Als er één was, dan was hij het. Maar compleet het tegenovergestelde van de onverschilligheid van Nabal is zijn barmhartigheid. Dat hij alles heeft, wilde hij alles kwijtraken. Dat hij alles wist, wilde hij niemand veroordelen. Terwijl hij niets verkeerds heeft gedaan, wil hij in jouw plaats, in uw plaats, elke schuld overnemen. Op zich nemen. En hij zegt, jouw roeping, wat ik in jou vraag, maar wat ik ook aan je geef, wil geven, is de zalving met de Heilige Geest. Om de kracht van God te ontvangen, om te doen wat hij van je vraagt. Om juist in de confrontaties van het leven. Vaak met gewone, echte mensen. Die het leven moeilijk kunnen maken. Maar ook in de confrontatie met de mensen die jou het goede toewensen. Die jou laten ontdekken wat God van je vraagt. Wil je die roeping van God ontvangen? Of anders gezegd. Kijk, Abigail was geen volmaakte vrouw. Voor alle duidelijkheid, het eind van het verhaal is uitermate spannend. Want David, net dat je denkt, het loopt mooi af, zegt hij, weet je wat? Tegen zijn knechten, die ook weer zonder commentaar gaan. Ga naar die vrouw toe en ik neem haar ten huwelijk. Hij had al een vrouw, maar daar gedraagt hij zich toch opeens als een vorst uit die tijd. En Abigail zegt dan, op een hele nederige manier, ik ben als slavin bereid om maar het volgende zinnetje is, en ze ging op pad met 5 slavinnen in haar gevolg. Oftewel, ze wist heel goed wat haar positie zou worden. David is ook niet dus perfect. Want hij neemt hier zijn tweede vrouw, en het wordt verder zonder commentaar verteld, maar je voelt de spanning alweer opkomen. In die zin zijn mensen altijd beperkt. Maar toch gebruikt God ze. Toch gebruikt hij Abigail om David tegen te komen. De grootste vraag is, mag de Heer Jezus jou tegenkomen? Hoe je ook dit moment in het leven staat. Met de met een vraag, met een confrontatie over wat je van plan bent, ben je bereid naar hem te luisteren? En als het iets is waarmee je misschien bezig bent, wat je vasthoudt, als het iets van boosheid is of wrok, waar je misschien 100 keer gelijk over hebt, ben je bereid naar hem te luisteren, te stoppen en het los te laten. Want David praat niet verkeerd gedrag goed, maar kan het wel overlaten aan God. Kun je het rechtzetten van het onrecht, wat dat betreft, aan de Heer Jezus overlaten? Wil je allereerst luisteren naar wat hij nu van jou vraagt? En mag hij dat doen via een ander? Want het mooiste is natuurlijk als het op een hele bijzondere manier God aan jou laat merken wat hij tegen je wil zeggen. Maar meestal zegt God zulke dingen gewoon via mensen die je ergens tegenkomt. En helemaal tot slot. Het kan lijken te gaan over mensen die grote invloed hebben, die veel kunnen betekenen. We hebben in de voorbereiding die 3 mensen ook bewust neergezet: Nabal, Abigail en David. Maar de minst opvallende persoon, die niet eens met naam genoemd wordt in dit verhaal, is wel heel cruciaal. Er is 1 knecht van Nabal die naar Abigail ging. En die zei: weet u wat er gebeurd is? Die ene knecht veroorzaakte dat Abigail op pad ging, dat David stopte. Dus laat je nou nooit denken of wijsmaken dat je in je eentje weinig kan betekenen. Er is maar 1 zo'n voorbeeld uit de Bijbel van een persoon die dan verder onbekend is gebleven. Maar omdat hij de moed had om naar Abigail te stappen, was dit het grote effect. Dus mag de Heer Jezus je tegenkomen? Mag hij jou confronteren? En de weg wijzen? En durf jij te geloven? Durf u te geloven? Dat je ook door wat jij u in je eentje soms doet, stap die je zet, de gevolgen veel groter zijn en mooier dan je ooit had kunnen overzien. Amen.